Goedemorgen luisteraars. Fijn dat we in deze week van voorbereiding deze morgen mogen luisteren naar een meditatie over de woestijnreis van het volk Israël. Onderwijs tot beproeving op onze levensreis naar de eeuwigheid. En laten we ons hart ernaast leggen. En als we het nog missen, laat het ons op de knieën brengen. Mogen we iets kennen van dat leven als de bruid, zoals we zondagmorgen mochten horen, laat het dan tot nader onderwijs zijn. Vanmorgen gaat de meditatie over Rimmon Peres. Want in Numeri 33, vers 19, lezen we: en zij verreisden van Ritma en legerden zich in Rimmon Peres. We willen eerst samen bidden om een zegen van de Heere. Heere in de hemel, ook deze morgen geeft u het ons om samen te luisteren naar uw woord. En Heere, dan kent u ons. U weet volmaakt wie wij zijn en waar we zijn. Thuis of elders, alleen of samen, of met anderen. U kent onze omstandigheden. U kent ook ons leven. En dan moeten we u belijden wie wij zijn, zondaren voor u. En wij maken iedere dag de schuld nog weer meerder. En misschien moet het onze belijdenis ook wel zijn met Paulus: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En moeten we het misschien belijden: ik ellendig mens. En als we dan zondagmorgen hoorden hoe de bruid getekend werd, misschien moeten we belijden dat we het niet kennen. Of is het onze worsteling? Bent u in ons leven begonnen? Mogen we iets van die weg met u kennen? Of mogen we belijden de bruid van de bruidegom te mogen zijn? En zouden we dan op mogen zien naar die bruidegom? Die bruidegom aan wie alles is wat we nodig hebben. U bent blank en rood en u draagt de banier boven 10.000. Alles wat aan u is, is begeerlijk en lieflijk. Open onze ogen, ja onze geloofsogen daarvoor, voor het eerst of opnieuw. En dan mogen we leven in een week van voorbereiding. Mogen we onszelf beproeven hoe het ligt. En wilt u daartoe ook deze meditatie gebruiken? Want daarvoor gebruikt u toch uw woord en uw geest. En mogen we dan bidden om de werkingen van uw geest. Wilt u zijn met een ieder die het moeilijk heeft, in ziekte, in eenzaamheid, in rouw, in verdriet. Ze zijn er ook in onze gemeente. Wilt u voor een ieder zorgen? Hen die psychisch misschien het moeilijk hebben, misschien al wel zoveel jaren, wilt u ondersteunen en sterken? Wilt u hen gedenken die tobben met een kwaal, misschien ook al zo lang, die leven van uitslag naar uitslag, of misschien moeten wachten op een uitslag? Hen die bezig zijn met kuren, wilt u ze gedenken en zou u alle middelen ook willen zegenen? Wilt u zo voor heel de gemeente zorgen? Wilt u erin wonen en werken? Onder jong en oud, we hebben allemaal hetzelfde nodig op weg en reis naar de eeuwigheid. wilt u ook uw knecht gedenken. In alle werkzaamheden in onze gemeente, maar ook daarbuiten wilt u zegenen. Ook op de theologische school, in deze belangrijke week van proefpreken en examens. O Heere, zou u over onze gemeenten willen waken. We mogen het nog opmerken dat u doorgaat met uw werk. Onverdiend. Zegen ons zo in alles. Bewaar voor de zonde, alleen om Jezus wil. Amen. Rimon Peres. We zijn er het al. Het staat in nummer 33 vers 19. En zij verreisden van Ritma en legerden zich in Rimon Peres. En nu komen we volgens nummer 33 vers 19 te Rimon Peres, hè Bart. Wat betekent Rimon Peres? Ja, Kees, wij willen zo straks rechts afgaan en te Rimon Peres komen. We zullen echter eerst zien hoe het verder met het volk van Israël gegaan is. Wij zien dan eerst welke dwaasheid ze verder begingen. De Heere had hun geboden om terug te gaan, weer de woestijn in, weer naar de Schelfzee. En dat wel 40 jaren lang. En al de getelden, dat waren degenen die 20 jaren oud waren en daarboven, zouden in de woestijn sterven. Immers, zij hadden gezegd, och, of wij in deze woestijn gestorven waren. Welnu, ze zullen hun wens vervuld krijgen. En in de woestijn sterven. Ja, Kees, zo heeft iedere sterveling vergelding naar zijn werk te wachten. Ontzettend. Ik denk aan al die vloekers die hun eigen verdoemenis afvragen aan het opperwezen. Wat zal dat verschrikkelijk zijn als God ook die mensen hun zin geeft en hen verdoemt. En dat doet de Heere toch zeker, niet waar, Bart? Zeker, Kees. Tenzij de mens zich bekeert en met berouw om vergiffenis leert smeken. De Heere is geen ledig aanschouwer van het kwade. En let nu eens op. Nu de Heere zegt dat ze terug moeten naar de Schelfzee, gaan ze niet. Nee, ze willen nu met geweld voorwaarts. Hoor maar wat zij zeggen in nummer 14 vers 40. Zie, hier zijn wij. En wij zullen optrekken tot de plaats die de Heere gezegd heeft, want wij hebben gezondigd. Dus ze kregen toch spijt van hun treurig gedrag. Ze zeiden zelfs dat het zonde was en wilden goedmaken wat zij bedorven hadden. Nu Bart, dat vind ik heerlijk, zulk een gedrag. Ik zie ze daar in mijn gedachten staan, schreiende voor het aangezicht des Heeren en van Mozes. En dan denk ik aan Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Jawel, Kees, dat is allemaal waar. Maar het is hier niet van toepassing. Je moet er rekening mee houden dat er ook een berouw, ook een bekering is van de oude mens. En dat was het hier ook. Wat is de bekering van de oude mens? Dat is een bekering zonder wedergeboorte. Zonder waarachtige hartsvernieuwing. Die oude mens heeft dan ook geen berouw over de zonden omdat ze de Heere beledigde. Maar alleen een berouw over de gevolgen van de zonde. Daarom wil hij in eigen kracht weer goedmaken wat hij bedorven heeft. En door hem nooit meer goed te maken is. Zo was het ook hier met Israëls volk. 40 jaar omdolen in de woestijn en daar allen te sterven, zie, daarvan huiveren ze nu toch. En nu moeten zij dit goddelijk vonnis te ontgaan, en nu zoeken zij dit goddelijk vonnis te ontgaan door een soort bekering die door God niet is gewerkt. En ook niet door de Heere wordt erkend, en die op een eeuwige ondergang uitloopt, tenzij een waarachtige bekering tussen beiden komt. En met zulk soort bekeerde mensen zitten de kerken dikwijls vol. Vrees voor straf drijft hen, in plaats van liefde tot God. Duizenden zijn er die naar de hemel willen als het te laat is, juist als Israël naar het beloofde land wilde toen ze het verspild hadden. En hoe liep dat toch af, Bart? Dat kun je lezen in Numeri 14. Daar leest men dat Mozes het volk ernstig waarschuwt. Hij noemt hun zogenaamde bekering een nieuwe misdaad, een ongehoorzaamheid. Hij waarschuwt hen dat de Heere niet mee optrekt als ze geslagen zullen worden. En het volk? Luister naar Mozes niet. Voorwaarts, roepen ze, en ze stormen op de vijand in. En het gevolg? Dat ze geslagen worden. Ze kregen ontzettende klappen, moesten vluchten. Ja, de vijand versmeed hun tot horma toe. Dat wil zeggen, tot verdelgings toe. En horma betekent plaats des bans, omdat ze tot daartoe verbannen waren geworden. Zie ze nu daar eens zitten. De Heere vertoornd, de vijanden juichen, hun conscientie beroerd, en de hele boel in de war, dat men ervan moet zeggen, hoe zal dat nog ooit terechtkomen? Ik vind het toch bitter jammer, zo dicht bij Kanaan, en het dan nog verspelen. Zo'n heerlijk begin, met zo'n droevig einde. Ja, Kees, zo is het al zoveel gegaan, in de genade ook. Ze hadden zulk een zalige toestand. De geest porde hen aan om nu toe te tasten. Maar daar begonnen de redeneringen. Daar ben ik te slecht voor. Als mijn berouw maar dieper was en mijn schuld mij zwaarder woog. Als mijn hart weker was, dan zou ik wel toegaan. Dan zou ik wel geloven. Maar nu? Nee, het is voor mij niet. En de zalige toestand zakt weg. Als je die zielen over 5, 10 of 20 jaar ontmoet, dan staan ze nog even ver. Nog in de woestijn van het werkverbond. Nog wachten ze tot ze eens de geschikte personen zullen zijn en in de geschikte toestand zullen komen om het heil te aanvaarden en Kanaan binnen te trekken. Maar Bart, nu doe je mij zeer. Dat is juist mijn toestand. Maar dat kan ik toch niet helpen, dat ik niet zo ver gevorderd ben als anderen van Gods volk, die voor eigen hart in de staat der genade bevestigd zijn? Dat is toch naar de bedeling der genade? Je hebt er toch ook jezelf niet gebracht? Dat jij niet in de vrijheid der heerlijkheid van Gods bevestigde volk deelt, is je eigen schuld. En dat u er wel in deelt? Dat is mijn schuld niet. Dat kan ik niet helpen. Maar nu begrijp ik er niets meer van. Je zegt dat het de schuld is van Gods bekommerde volk dat ze niet in de vrijheid staan? Dan volgt er toch vanzelf dat Gods bevestigde volk de eer heeft dat het niet meer in de staat der bekommering staat? Dat is toch zeker omdat het zoveel wijzer, kloeker en geloviger is dan wij? Nee, Kees, dat heb je mis, jongen. Wij zullen wel de eerkroon dragen, maar het is door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. dat zit zo. Van eeuwigheid heeft de Heere niet alleen bepaald wie er zalig zullen worden, maar ook in welke weg, op welk tijdstip, door welk middel en onder welke omstandigheden zij zalig zullen worden. Maar dat is Gods verborgen besluit. Wij hebben te maken met de geopenbaarde wil. En in die geopenbaarde wil roept de Heere je toe, geloof, en gij zult zalig worden. Niet die werkt, maar die gelooft in Jezus Christus, wordt gerechtvaardigd. Ga jij nu toch werken? Wil je nu eerst jezelf opknappen en wachten tot je in de gewenste toestand komt, in plaats van te geloven? Wel, jongen, dan is het toch je eigen schuld dat je er niet bent. Slaat nu in de hemel het uurtje door God bepaald om je erin te brengen? Wel, jongen, dan zorgt God dat je doodgewerkt bent. Dan komt de geest des geloofs en wij zijn er. Ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij, zegt McChain. In dat mooie vers dat je voor in het vragenboekje van Hellenbroek hebt. En daarom zingen wij, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Zo was het nu ook bij Israël. 40 jaar kwamen zij te laat in Kanaan, wegens hun ongeloof. Maar geen minuut over Gods tijd. Dank je voor je les, Bart. Maar nu heb ik nog niets van Rimon Peres gehoord. Wij zagen het volk van Israël in de grootste verwarring te Horma, zodat men zeggen moest, hoe komt het ooit weer terecht met dit volk? Toch ging het zo gemakkelijk, immers, de Heere weet altijd raad. Ja, zijn naam is raad. De Heere deed de Amalekieten en de Kanaanieten, die hen zo geslagen en vervolgd hadden, terugtrekken naar hun land. Toen boog de wolkolom een weinig rechtsaf, en daar betrokken zij de legerplaats, die de Heere later Rimon Peres noemde. Dat betekent in onze taal breuk van de granaatappel. Wat een wonderlijke naam. Dat is een naam, Kees, die ons bevestigt dat God de druk aan het hart van zijn volk weet te heiligen. Ja, dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die naar Gods eeuwig voornemen uit Egypte zijn geroepen. Ik ben toch verlangend te vernemen hoe je dat duidelijk zal maken. Je weet toch wel, hè, dat de Heere ieder van zijn kinderen bij een granaatappel vergelijkt. Ja, wel, Bart, ik meen dat wel gelezen te hebben in het Hooglied. Juist, in Hooglied 6, vers 11, vergelijkt de Heere zijn kerk en gemeente bij granaatbomen. En dat is een prachtig beeld. Er is een treffende gelijkenis tussen de kerk Gods en de granaatbomen. Dat zal wel belangrijk kunnen zijn als u iets van die overeenkomst meedeelde. Dat wil ik wel doen. Ik wil wel iets zeggen van hetgeen de Bijbelverklaarders ervan geschreven hebben. Zij zeggen van de granaatboom dat hij zeer onaanzienlijk is. Dat hij niet halen kan bij de eiken van Bazan en bij de cederen van Libanon. Welnu, zo is het met de kerk des Heren ook. Van het hoofd der kerk werd gezegd, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Men kan ook van de kerk zeggen dat zij gering is van aanzien in de wereld en dat zij niet halen kan bij de andere genootschappen en bij de valse kerk. Maar al zijn zij beide onaanzienlijk voor het oog, en de kerk en de granaatboom dragen beide uitnemende vruchten. Die vruchten zijn de heerlijke, saprijke granaatappelen. Men zegt dat er 3 soorten van granaatappelen aan gevonden worden. zure, zoete en een soort tussen zuur en zoet in. Die vruchten draagt de granaatboom als zij goed verzorgd en veel door de zon beschenen wordt. Welnu, zo is het ook weer met de gemeente van Christus. Die tiert en draagt de vruchten als zij gekoesterd wordt door de zon der gerechtigheid, verzorgd door de Heilige Geest en gemest met Jezus bloed. En als zij dan door de goddelijke liefde verwarmd wordt, dan brengt zij een schat van heerlijke saprijke vruchten voort. Die granaatappelen zijn dan zeker de kinderen des Heren, de levende leden van het lichaam van Christus. Juist. Zo verklaren de Bijbelverklaarders het ook. En trouwens, dat is ook wel duidelijk uit het Hooglied. En de overeenkomst wijst er ook op. Bezie die granaatappelen eerst van de buitenkant. Dan hebben zij een harde, onaanzienlijke bast. Nu, zo is het ook met Gods volk. Niet veel edele, machtige of wijze. Och, het is doorgaans maar een onaanzienlijk volkje. Aller afschrapsel, een pest, het verachte deel der natie, dompers, enzovoort. Zie, dat zijn zo de eretitels van onze pelgrim. En werkelijk, Kees, je hebt eronder, die zijn zoet, aangenaam om te genieten. Je hebt middelsoort, daar kan men ook mee leven, maar je hebt ook zulke zure, dat je blij zou zijn als ze enkele uren van je vandaan woonden. Die kunnen het leven van anderen verbitteren en verzuren. Ze hebben dikwijls zulke harde bast, dat zelfs de Heere van hen zegt, waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Jesaja 1. En ook, gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Jeremia 5. Nou Bart, met die hardheid en bitterheid van de bast maak ik kennis bij mezelf. De Heere kan er niet zoveel van zeggen of het is nog erger. Maar nu moet je die granaatappel van binnen zien. Vol sap van het leven des geestes, genade en waarheid. Sap waarop de bruid haar liefste wil onthalen. Hooglied 8. En is het bij Gods volk Mara, dat is bitterheid van buiten, van binnen kan het zo zoet, zo zalig zijn. Zoals men nu in de granaatappel van binnen vindt een menigte van pitten, zo vindt men ook in Gods kind de pitten van geloof, hoop, liefde, ootmoed, voorzichtigheid, kinderlijke vrezen, matigheid, broederlijke liefde, enzovoort. Gelijk als nu bij de granaatappel die pitten beveiligd liggen, zo is het ook in de genade. Over alles wat heerlijk is, is een beschutting, zodat Satan, zonde en wereld het heerlijk Godswerk in ons niet kunnen verderven. De Heere beschut het. Wat is dat een geluk, Bart? Anders was dat beetje wat ik er soms van meen te bezitten, als ik mij niet bedrieg, al lang verongelukt. Dat zou het ook, Kees. Dat zou het niet alleen bij jou, maar bij al Gods volk zijn. Het was ook zo gegaan bij David, Salomo en een Petrus. Maar gelukkig, de Heere zorgt altijd voor het heerlijke binnenwerk van zijn volk, omdat het Gods werk is. Zal nu echter dat heerlijke binnenwerk van de granaatappel gezien worden, dan moet die bast gescheurd worden. Dan ziet men pas dat sap en die pitten, ja, heel die heerlijkheid die erin is. Zo was het nu ook bij Israël. Daar te Ritma zie je die harde, zure bast. Maar nu is het Rimmon Peres. Dat is breuk van de granaatappel. De druk, de klappen die zij gehad hebben, hebben de bast opengescheurd en nu komt het weer openbaar dat des koningsdochter geheel verheerlijkt is inwendig. Psalm 45. Begrijp je nu, Kees, waarom Gods kinderen zoveel verdrukt worden, zulke klappen krijgen? Dan scheurt die bast. En dan komt het heerlijke genadenwerk openbaar, zodat onze pelgrim de Rimmon Peres bezingt: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Niet alsof de druk dat doen zou, maar de Heere wil de druk, de roede, ja de macht van de vijanden wel gebruiken om het genadewerk in zijn volk te openbaren, om die harde, zure bast nog eens te verbreken. Dan moeten we soms eerst versmeten tot horma, dat is tot verdelgings toe. En het is wonderlijk, maar toch is het waar bij onze pelgrim, hoe meer hij verbroken wordt, zoveel te meer sap. En zeg zelf maar, wie is de saprijkste christen? Die veel voor of die veel tegenspoed heeft? Welke leraar levert dikwijls de saprijkste preken? Die in voor of tegenspoed wandelt? Kees, druk is nodig. Anders breekt de bast niet. We willen samen nog danken en bidden. Heere in de hemel, zo kwam u met zo'n ernstig woord tot ons. En mogen we allen ons hart daarnaast leggen. Hoe is het nu in ons leven? Kennen we hier iets van? En dan bidden we om uw macht en om uw onwederstandelijke werk. Opdat ook wij iets zouden mogen kennen of leren kennen van dat wondere werk van u. Dat ook wij zo'n granaatappel zouden mogen zijn. Maar wat is het dan ook nodig dat u die verbreekt. En dan weet u welke wegen daarvoor nodig zijn. En zouden dan alle wegen dat doel mogen hebben, opdat u uw eigen werk zou verheerlijken, ook in ons aller leven. We bidden u voor deze verdere dag, ook vanavond, als er een gemeenteavond zal zijn in deze week van voorbereiding, en als u dan ook weer onderwijs wil geven, zou u uw knecht daartoe ook willen bedouwen met uw geest, en zou u het onderwijs willen heiligen aan de harten van een ieder, opdat het ons mag brengen voor het eerst of opnieuw bij u, bij die bruidegom. Heere, zegen ons zo in alles. Alleen om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet voor u allen en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst.